Goed, het onderwerp vandaag, het zal niet verbazen, is onder andere Shavuot, het geven van de Torah. Er is een ongelofelijke gemore, eigenlijk ongelofelijke toisjes in de gemore. Dan moet ik eerst uitleggen wat is toisjes in de gemore. Zoals we weten, toen de Torah werd gegeven, toen was de Torah, die was de schriftelijke en de mondelinge Torah. De schriftelijke Torah, de vijf boeken van Mozes. De mondelinge Torah, ook de God gegeven, de Mishnah, de Talmud, de Mishnah met de Gemara. De Gemara is de commentaar op de Mishnah. Daaruit wordt uiteindelijk alle verklaringen op Torah zijn allemaal de God gegeven. Het is zo, hoe verder we van Torah, het moment dat Torah gegeven is, hoe verder we daarvan afkomen, hoe moeilijk het voor ons is, hoe zwakker wij zijn in ons geloof en in onze relatie met God. Het is steeds verder van de openbaring op de berg Sinai. Dus het, wat dat betreft wordt het steeds moeilijker voor ons. En er is een algemeen principe. Dat hoe dichterbij deze gebeurtenis, en het is de grootste gebeurtenis aller tijden, het geven van Torah. Er is nooit iets groters gebeurd. Want het geven van Torah op de berg Sinai is zelfs nog groter dan de schepping. Want toen wij de Torah kregen op de berg Sinai, was de vervulling van de schepping. Dus de schepping was de basis voordat de Torah gegeven werd. De schepping is gegaan met 10 scheppingswoorden. Er is ook een verband tussen de 10 scheppingswoorden en de 10 geboden van de Seres Adibas, van de 10 geboden. Elk van de 10 woorden, ze zeggen altijd 10 geboden, het zijn helemaal geen geboden, het zijn verboden en uitspraken, maar de 10 woorden, zoals wij dat dan zeggen, Aseret Hadibrot, Aseres Adibas, deze 10 woorden, er is een verband tussen deze 10 woorden en de 10 scheppingsdaden. Dat wordt in de Midrash uitvoerig uitgewerkt, maar dat is nu niet het onderwerp. Maar de schepping is de basis voor de 10 geboden. De eerste zin in de Torah, 7 woorden, 28 letters. Hetzelfde als de eerste zin van de Aseret Hadibros, 7 woorden, 28 letters. Toen God deze schepping heeft gemaakt, lag het al besloten dat het doel van de schepping, de vervulling van de schepping zou zijn, dat de mensheid zou zijn wet, zijn wil ontvangen en uitvoeren. Maar daar moest eerst een rijpingsproces aan plaatsvinden, vandaar dat het zo lang heeft geduurd. En alleen de aartsvaders zijn voor dat examen, voor dat rijpingsproces geslaagd. En met de aartsvaders, die hebben dat letterlijk in spirituele zin, in genetische, spiritueel genetische zin, als het ware, hebben ze dat doorgegeven aan hun kinderen en die kinderen. Niet alle kinderen, maar de kans is bij iedereen geweest. En ook bij de niet-Joodse volken zijn altijd individuen geweest die daar zeer rijp voor waren en dat wilden. Vandaar het proces van Giyur, vandaar het verlangen altijd bij niet-Joodse volken bepaalde om Joods te worden. En toen kwam die Torah. Daar is er een beroemd stuk in de Talmud, in de Gemara in Shabbat. P. Zayin Omud Alef. Bladzijde 87, 86, 87, 88, in daar gedeelte staat het helemaal. We weten, wij stonden daar voor de berg Sinai. We hebben daar 3 dagen, hebben we daar afstand genomen van de berg Sinai. Vanaf 3 Sivan. Eigenlijk gingen we daar al voor de berg Sinai liggen op, of staan, of op ons bevinden op de eerste, op Roshode Sivan, op de eerste van de maand Sivan. En toen wilde God die Torah geven. Maar op wat voor dag heeft hij hem gegeven? Zegt de Talmud dat God, het staat in de Torah, zegt de Talmud, dat God zei tegen Moshe, ik zal de Torah geven, en over 2 dagen, morgen, zal zijn als vandaag. En bereid je dus voor. Wat was de gedachte van Moshe? Toen heeft Moshe uit eigen beweging een dag erbij gevoegd. Dus dat de Torah een dag later werd gegeven. En zo is het gebeurd. God heeft naar hem geluisterd. Waarom? Wat was de redenering van Moshe? We zien dus hier dat Moshe Rabbeinu helemaal niet gedaan heeft eigenlijk wat God heeft gedaan, om zich voor te bereiden dat de Torah gelijk over 2 dagen zou worden gegeven. Moshe heeft een dag bijgevoegd. Wat was de reden? Hoe kon hij de chutzpe hem daarbij voegen? Hij is dus ingegaan tegen het gebod van God. Wat heeft hij geredeneerd? Hij zegt, God heeft gezegd, morgen als vandaag. En dat was toen hij het was midden op de dag dat God dat zei tegen hem. Toen zegt hij, wat is morgen? Morgen is een complete dag. Dus moet vandaag ook een complete dag zijn. Nou, vandaag is al niet compleet, want ik hoor het nu pas. Dus de voorbereiding van vandaag is niet een complete dag, dus er moet er nog een complete dag bij. Dat was de redenering. Snappen jullie de redenering? Zoals morgen een complete dag is, moet er ook vandaag een complete dag zijn. Vandaag is geen complete dag, dus is morgen eigenlijk vandaag. En wat als God zegt morgen, is dat die dag daarna. Op grond van zijn eigen redenering heeft Moshe Rabbeinu dus een dag bijgevoegd. Zegt de Gemore, Kodesh Borgu was het met hem eens. Getuigen het feit dat inderdaad de Torah nu na drie dagen, die twee dagen, drie dagen voorbereiding is gegeven. Ja, dat is ook een verklaring, die staat in de Book of Our Heritage, die werd gebracht door onze Gagomi, dat klopt. Een andere verklaring waarom die zo lang wachtte, was waarom die nog twee dagen wachtte, was voordat de Torah werd gegeven, begon de dag niet op 's avonds zoals wij dat doen, maar begon de dag 's ochtends. Maar dan blijf je hetzelfde principe houden. Toen heeft Moshe Rabbeinu toch het principe gehanteerd dat kennelijk de dag pas de volgende ochtend dan begon. Dus de uitwerking blijft hetzelfde. Maar we vinden hier dus dat de Torah is gegeven op de dag niet die God heeft bepaald, maar op de dag die Moshe Rabbeinu zelf heeft moeten bedenken door middel van de redenering. En nou komt het. En nou komt nou heeft de Talmud heeft commentaren. Zoals jullie weten, een Jood heeft altijd commentaar. Maar laat staan, de Talmud heeft ook commentaar. En een van de beroemdste commentatoren in de Talmud is Rashi. Natuurlijk Rashi. Maar de andere ook beroemdste commentator in de Talmud is Tosfos. Tosafot op zijn Sfardisch. Tosfos of Tausafos. Moeilijke commentator. De Tosfos, dat is meervoud. Dat waren een aantal grote geleerden die woonachtig waren, vooral in Zuid-Frankrijk. Nou, de Tosfos die schrijft daar in de Talmud eigenlijk nog een godspeel die bijna nog groter is dan van Moshe. Wat zegt hij? Hij zegt, de redenering van Moshe klopte niet. Hoe durf je zoiets te zeggen? Meer dan 2000 jaar na dato. De grootste profeet, de grootste rebbe die we ooit hebben gehad. En dan van hem durven te zeggen dat zijn redenering niet klopte. En sterker nog, de Gemore daar, die noemt drie voorbeelden. Waarbij Moshe Rabbeinu een eigen redenering volgde, maar dat de Kodesh Baruch Hu achteraf met hem eens was. Nou, als de Kodesh Baruch Hu met hem eens is, hoe kan je dan als Tosfos durven zeggen dat de redenering klopt niet? Dan ben je in feite ook tegen wat de Kodesh Baruch Hu. De Kodesh Baruch Hu is met hem eens en jij zegt dat het klopt niet. Waar ben je dan mee bezig? Weet je het inderdaad beter dan Kodesh Baruch Hu? God weet alles, een Jood weet alles beter. Maar zo is het, want wat was de andere redenering? Moshe Rabbeinu is de enige Jood geweest ooit in de geschiedenis die uit overtuiging en uit een redenering het celibaat heeft gehanteerd. Celibaat het niet, celischade het niet. Hij is de enige die dat ooit heeft gedaan. En waarom? Ook nadat hij al getrouwd was en twee kinderen had gekregen. Waarom heeft hij zich gescheiden van zijn vrouw en heeft nooit meer gemeenschap gehad met zijn vrouw vanaf de voorbereiding van de Torah? Dat is geen redenering, want een Jood is verplicht om met zijn vrouw getrouwd te zijn, naar de zin van de vrouw, moet ik wel zeggen. Het antwoord hierop is, Moshe Rabbeinu redeneerde als volgt. Weer een redenering van hem. Hij zegt, het hele Joodse volk mag nu, de man en de vrouw mogen elkaar niet aanraken deze dagen, omdat we de Torah ontvangen, omdat we God, de goddelijke aanwezigheid, God communiceert in directe zin met ons. En op het moment dat God in directe zin met ons communiceert, mogen we niet onrein zijn. En bij een gemeenschap, als er ook maar een beetje zaad komt, buiten de vrouw, en dat is altijd op het lichaam van de man, is die onrein. En ook is de vrouw onrein. En dan kan je niet op dat moment 100% communiceren met God. Vandaar dat de profeten voor hun communicatie met God eerst het mikwin gingen. Maar de profeten waren allemaal getrouwd. Maar Moshe Rabbeinu, die redeneert, hij zegt, als het zo was dat ik vastgesteld spreekuur had met God, op donderdag om 11 uur 's ochtends, op vrijdag om 2 uur 's middags, weet je dan,
Dan had ik, kon ik met mijn vrouw zijn wanneer gewoon met mijn vrouw. Dan kon ik daarna naar het mikwe gaan. Ik kon zorgen dat ik weer rein werd. Een offer brengen in de tijd van de Beit HaMikdash. Maar nu, God, elk moment wil God met mij spreken. Elk moment moet ik dat contact onderhouden met God. Dat betekent, ik moet nu volledig scheiden van mijn vrouw. Dat was redenering. Zegt de Talmud, God was het met hem eens. Want Moshe is nooit daarvoor gestraft. En God, en Moshe is er zelfs voor beloond. Iedere Jood die zich scheidt van zijn vrouw vanwege zijn communicatie met God, zal worden gestraft door God. Maar Moshe Rabbeinu niet. Omdat hij de grootste, niet alleen de grootste profeet was, hij had de taak de Torah te geven. Dus God zegt, Moshe, je redenering klopt, ik ben het met je eens. Wat zegt Toisves in de Talmud? De redenering die Moshe gebruikt, die klopt niet. En Toisves probeert aan te tonen waarom die niet klopt. Toisves, en we spreken hier niet van een reformrabbi zogenaamd, of van de apikoïres, of van een christen, of van weet ik veel wie, een of andere nitwit die op allemaal zijn eigen redenering heeft. Nee, we spreken hier van Toisves, de grootste commentator op de Talmud. Met een ongelofelijke vrees voor Kodesh Borgu, vrees voor God, met een enorme geleerdheid. Een door en door vroomheid. En die zegt, de redenering van Moshe Rabbeinu klopte niet. Dus eigenlijk zet hij daarmee God ook voor schut. Want hij zegt, God kan het wel mee eens zijn, maar het klopt niet. God is het dus eens met de redenering die niet klopt. Een derde punt. Het derde punt is eigenlijk het meest verbijsterende. Het meest verbijsterende van de drie punten. Jongens, als je een boek hebt, of een werk hebt, of wat dan ook. Het laatste stuk is altijd de climax, zo hoort het. En de uiteindelijke vervulling, waar dat doel is, uiteindelijk het laatste. Daar gaat het naartoe. Vandaar dat wij ook eindigen altijd met de lunch. Goed, hoe dan ook. Daarna hebben we nog een leergroep, maar dat eindigt met gebak. Om nou te weten, wat is het uiteindelijke doel van de Torah? Wat is het uiteindelijke doel van de Torah? Dan moeten we kijken naar de allerlaatste zin in de Torah. Dan weten we, dat is de vervulling. En de allerlaatste zin in de Torah, dat gaat over dat Moshe Rabbeinu met zijn krachtige hand heeft de wonderen alles verricht voor de ogen van de Bnei Yisroel. Wat dan? Waar slaat het op? Zegt Rashi, dat slaat op het feit dat hij de loeges, de stenen tafelen, heeft kapot gegooid. En daar heeft HaKadosh Baruch Hu hem schkauw voor gezegd. HaKadosh Baruch Hu en Moshe Rabbeinu bedankt dat hij de 10 geboden, die op de stenen tafelen stonden, de 10 geboden, heeft kapot gegooid. We kennen het verhaal, hij was daar boven, ontving de 10 geboden. Toen hoorde hij dat verhaal van dat gouden kalf. Dat was in de tijd nog voor de Montenklausen in Hoedenau. Toen is hij naar beneden gegaan. Toen heeft hij het gouden kalf daar, mensen er omheen zien dansen. Toen heeft hij het kapot gegooid. Ik heb Kodesh Baruch Hu voor bedankt. Met andere woorden. Kodesh Baruch Hu die dankt Moshe Rabbeinu. Omdat hij eigenlijk de Torah kapot gooit. Dat is ongelooflijk. Hoe moeten we dat zien? Hoe kan dat? En waarom? Maar goed, Moshe Rabbeinu, moet je nagaan. De 10 geboden, het ontvangen van de 10 geboden, dat was zijn levenswerk. Hoe je het ook went of keert, dat was zijn levenswerk. En dat heeft hij nu vernietigd. En Moshe Rabbeinu heeft eerst, hij is 40 jaar is hij de leider geweest van Abyssinië, koning van Abyssinië. Om te oefenen over een land te regeren, over volk te regeren. Hij is jaren, tientallen jaren schaapsherder geweest, om het op schapen uit te proberen. Ja, want iemand die geen oog heeft, zelfs niet voor één schaap of wat dan ook, kan nooit een volk leiden. Dat betekent niet dat elke dierenliefhebber in dit verband moet worden gezien als iemand die om mensen geeft. Dat zijn we de laatste tijd hier in Nederland wel achtergekomen, hoe relatief dat is. Maar goed, Hitler hield ook van dieren. Maar daarna hij heeft het Joodse volk uit Egypte bevrijd. Hij heeft zichzelf op willen opofferen, alles, en maar met één doel. Het ontvangen van de Torah. En dan krijgt hij die Torah en die gooit hij kapot. Is dat de vervulling van Torah? En het wordt gezien als de vervulling van Torah om hem kapot te gooien? Hoe kan dat nou? Terwijl Torah is ons leven, ons hele zin van het leven. Dat het heeft de hele bedoel van het leven, het hele belang van het leven. En zelfs van na het leven, want als we na dit leven verlaten liggen, gaan we door met Torah leren, daarboven. Ongehinderd door ons lichaam en boterkoek en alles, alleen maar met onze geest. Dus, hoe moeten we dit nou zien? Dat is ongelooflijk. Er is een interessante andere gemore. En die andere gemore gaat ook over iets opofferen. In Psochim, Gof, Bees, bladzijde 22, geloof ik. De gemore brengt daar volgende. Er is een Rabbi Simon ha-Amsoniet. Sommigen zeggen, zegt de gemore, dat het Rabbi Nechemja ha-Amsoniet was. En die had ze als levensdoel zich gesteld om elke keer als er in de Torah het woordje es kwam, of et, alef, taf, om dat te verklaren. Het woordje et vertalen wij nooit. Hè. We zeggen het staat voor een leidend voorwerp. Maar het bestaat niet dat er in de Torah een letter is die niet een verklaring heeft. En hij heeft op basis van een enorme kennis en inzicht, heeft deze grote, grote geleerde erg veel keren erg veel woordjes et verklaard. Totdat hij kwam bij het woordje wohafto et Hashem Elokego, je zal lief hebben, God, jullie God, de eeuwige jullie God. Toen is hij opgehouden. En zegt hij in de gemore, net zoals ik een beloning heb gekregen voor al die verklaringen die ik heb gemaakt, zo krijg ik ook een beloning voor het feit dat ik ben opgehouden. Dat is heel merkwaardig. Hoe zit dat? Is het antwoord, kijk, het is een grote mitswe om op een koosjere manier de Torah te verklaren. Maar bij het woordje et Hashem Elokego was hij doodsbang dat hij een verkeerde verklaring zou afleveren. Of een verklaring die tot misverstanden kon leiden. En dat is een grote misdaad. Om te voorkomen dat hij over de scheef zou gaan. Daarom is hij opgehouden. Maar waarom krijgt hij daar dan zo'n beloning voor? Het is zijn levenswerk. Zijn hele levensvervulling, zijn hele levenswerk was dit, de verklaring van het woordje es. Dat heeft hij opgeofferd. Omdat hij bang was om daarmee iets te doen tegen de wil van de Kodesh Baruch Hu. Er is een vrouw geweest. Ze is geboren in een erg liberaal Joods gezin. Ze is altijd heel erg spiritueel gericht geweest. Als kind al, als puber, maar omdat ze van Jodendom nooit iets had meegekregen echt, heeft ze het gezocht in boeddhisme, in meditatie, transcendente meditatie, weet ik van wat allemaal. Uiteindelijk is ze via contacten toch in aanraking weer gekomen met Jodendom en toen is ze een Baal Teshuva geworden en een hele vrome jonge dame. Jarenlang gezeten op verschillende leerinstituten voor vrouwen. Het was de 627. En haar waren al verschillende shidduchim aangeboden, mannen, om mee te trouwen. Maar ze wilde niet, want ze zegt dan word ik huisvrouw en moeder. En dat is een obstakel voor mijn spirituele groei. Toen heeft iemand tegen haar gezegd, je moet dit eens bespreken met de Amishover Rebbe. De Amishover Rebbe is een van de vele Chassidische Rebbes, maar hij wordt toch gezien als de meest spirituele Rebbe. De Rebbe op het hoogste spirituele niveau, misschien wel van vandaag de dag. Hij woont in Beit Vegan in Jeruzalem. Een van de punten die van hem bekend zijn is dat hij de Shabbos altijd verlengt met minstens een dag. Vaak is het pas maandag of zelfs dinsdag dat hij afdolen maakt. En dat hij leeft boven de tijd en boven de natuur. De Amishover Rebbe, ze maakt een afspraak met de Amishover Rebbe om eens met hem te spreken over hoe verder te groeien in spiritualiteit. Hoe kan ze verder groeien in dit hoge niveau van geestelijke bewustwording? En zijn afspraak is op een zondagmiddag om 13:30. Ze belt aan, de Amishon Rebbe doet zelf open. En op dat moment heeft de Amishon Rebbe heeft hij 7 dochters. Inmiddels heeft hij er geloof ik 11 of 10 en nog een of twee zoons erbij ook. Maar toen had hij 7 dochters. Dat zal je me overkomen, maar goed. In ieder geval, ze komt dus binnen. En de Amishon Rebbe, die biedt haar een zitplaats aan tafel. En hij geeft haar koek en koffie. En hij zegt, ik ben nog even bezig hoor, want ik moet niet kwalijk nemen. En anderhalf uur zit ze daar te wachten en ze ziet zo wat de Rebbe allemaal doet in die anderhalf uur. Ze had verwacht hem aan te treffen, met omringd door sforiem, door boeken, in diepe geleerdheid, in studie verzonken. Maar in die tijd dat ze daar zat, hij was de meisjes, sommigen aan het eten geven, anderen aan het verschonen, dan weer aan het opvoeden, aan het spelen met ze, aan het liefkozen, van alles was hij deed. Hij was voortdurend bezig met zijn kinderen. Alleen zo nu en dan onderbroken om even haar nog wat koffie te geven en zich te verontschuldigen. En toen na anderhalf uur gaat hij even bij zitten. Ik zeg, ik heb nu even een paar minuten om te zitten. Je had door de telefoon gezegd, je kwam bij me omdat je spiritueel wil groeien. Nou, dat heb je nu gezien, anderhalf uur. Toen zegt ze, wat, nee, u hebt toch spiritueel niks gedaan? Toen zegt hij, de spiritualiteit die de schepper van ons vraagt is dat we onszelf opofferen. Voor hem, niet voor een afgod. Maar voor hem. Wat is het hoogste offer wat een Jood kan brengen? Mijn hoogste offer is de Torah. Niets liever wil ik dag en nacht 24 uur leren. Maar, dan mijn kinderen worden vies. Mijn kinderen krijgen geen aandacht. Mijn kinderen krijgen geen liefde. Mijn kinderen die dit, mijn kinderen dat. Dus, zelfs mijn Torah offer ik heel vaak op, omdat de Kodesh Boer goed dat wil. Dat is de hoogste spiritualiteit. Toen was het haar duidelijk geworden, deze jonge dame. Toen is ze ook getrouwd en inderdaad, als net een sprookje, ze leeft nog lang en gelukkig, maar daar gaat het niet om. Nou, ik hoop dat ze nog lang leeft, ik bedoel, ze is nog vrij jong. Ik ken haar redelijk goed met haar man. Ze heeft inmiddels zelf 5 kinderen en daar is ze dag en nacht mee bezig. Maar dat is... Moshe Rabbeinu heeft zijn hele levenswerk op dat moment vernietigd. Waarom? Omdat de Kodesh Boreghu dat wilde. En wat was de redenering van Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu redeneert als volgt. Hij zegt, de Joden hebben daar het gouden kalf gemaakt, of zijn er medeschuldig aan. Herinner even het verhaal met Khrushchev. Omdat ze zwijgen. Als ik ze nu de 10 geboden geef, kom, dame, zeg ik ook. Het antwoord van George was straks was dat echt heel erg in de buurt. Nou, dat zegt wat. Maar, dus als ik ze nu de Torah geef, dan is het duidelijk in de ogen van de Kodesh Boreghu dat ze niet op het niveau zijn dat ze de Torah mogen ontvangen. Dus, dan zal de Kodesh Boreghu maar tot één conclusie kunnen komen. Ze zijn strafbaar. En ze moeten nog strenger worden gestraft. Het hele volk moet worden uitgeroeid. En de Torah wordt niet meer gegeven aan het Joodse volk. Maar als ik hem nu vernietig, dan is er in feite formeel nog niks aan de hand. Ze hebben de Torah nog niet gekregen. Waar staat, je mag geen gouden kalf maken. En daarom was de Kodesh Boreghu heeft hem bedankt daarvoor. Want hij heeft het Joodse volk gered. En al toch alsnog de mogelijkheid gegeven dat ze Teshuwa tot één keer zouden komen, terug zouden keren. Nou, maar nou kom ik bij de vraag waar het vandaag om gaat. De vraag, we zien hier, 3 keer heeft Moshe Rabbeinu redenering gehad, de Kodesh Boreghu was het ermee eens. Waar haalt Toisves de godspe vandaan om het er niet mee eens te zijn? Nou, Toisves wil ons iets laten zien. Toen het geven van de Torah was alleen afhankelijk, niet alleen de tijdstip van het geven van de Torah, van de redenering van Moshe Rabbeinu, dus van de interpretatie die Moshe Rabbeinu aan de Torah gaf, dus van de mondelinge leer, maar ook de manier waarop, gescheiden van zijn vrouw, En ook het feit dat hij de Torah eerst heeft vernietigd en later weer heeft hersteld met de tweede stenen tafelen. Allemaal afhankelijk van de mondelinge leer. Dat is zo'n ongelooflijk belangrijk principe. Maar wat is de mondelinge leer? Dat is mensenwerk ook. Het is door God gegeven, maar aan ons om het uit te voeren. Dat is onze beredenering, onze interpretaties. Dat is mensenwerk. En Toisves wil laten zien dat Moshe Rabbeinu heeft de eigen menselijke redenering gehad. Hakadosh Baruch Hu was het met hem eens, het was dus een goede redenering. Maar zegt Toisves, het was geen goede redenering. Want hier en hier en hierom. Toisves komt met het argument, ik ga daar nou niet binnen, het zou te ver voeren. Maar als Moshe Rabbeinu daar tegenover had gezeten, had hij zonder enige twijfel die argumenten van Toisves met andere argumenten onder de tafel kunnen vegen. Toch lijken het goede argumenten die Toisves brengt. Eén argument had Moshe Rabbeinu nooit gebracht. Kodesh Borgo is het met me eens, daarom heb ik gelijk. Nee, dat is geen argument. Want de Tauro is niet in de hemel, de Tauro is op deze aarde. Tauro, Lobba Shemaim, zeggen we. De Tauro is aan ons gegeven. De beroemde geschiedenis in de Gemorre, we hebben het wel eens verteld, van Rabbi Eliezer en Gachomim. Die hadden een groot meningsverschil. En Rabbi Eliezer, steeds kwam er een hemelse stem. Van Kodesh Borgo, die zei, Rabbi Eliezer heeft gelijk. Toch hebben de Gachomim hun zin doorgedreven. Want de mondelingenleer is mensenwerk. De mondelingenleer zijn onze interpretaties van onze grote geleerden. Maar dan kan je zeggen van, nou goed, dus iedereen mag zelf de Torah interpreteren zoals hij wil een mondelingenleer. Nee. Want op een gegeven moment moet je wel op een niveau zijn. Je moet de bevoegdheid hebben om mee te mogen praten. Het spijt me heel erg. Maar ik heb geen enkel recht om te kunnen oordelen over hoe een helikopter in elkaar zit. Om met onze goede Rotterdamse vriend of met Simon Appelo te spreken. Want ik heb daar de bevoegdheid niet toe. Ik heb er geen snarste stand van. Dus ik heb ook geen recht om te zeggen van, die helikopter moet zus of zo worden gemaakt. Of ik interpreteer die mechanische instructie zus of zo. Dan begeef ik mij op een levensgevaarlijk pad, want ik weet daar niks van. Stel je voor dat ik ga bepalen, dat ik een aantal chirurgen ga zeggen hoe ze moeten opereren. Nou, ik weet wel iemand waarvan ik dan graag die als patiënt daaronder wil zien. Maar goed, dat is een andere zaak. Maar, dus om te mogen zelf mee te interpreteren, te verklaren. Dus het onderdeel uit te mogen maken van die mondelinge Torah. Moet je een ongelofelijke vrees van Kodesh Baruch Hu hebben. Zeer vroom zijn, zeer precies zijn in je levenswijze. Zeer grote geleerden zijn. Maar laat het ons heel duidelijk zijn. Jodendom is in de eerste plaats de mondelinge Torah. En de schriftelijke Torah is daar de basis voor. Dat is Shavuos. Dat is Shavuos. Toisves wil ons dat duidelijk maken. Dat Toisves die zegt, het is mogelijk een redenering te hebben die tegen Moshe Rabbeinu ingaat. Toch zal Toisves accepteren dat Shavuos valt op 6 Sivan. Toch zal Toisus accepteren de halogus als die Moshe is gegeven. Want hij weet, Moshe Rabbeinu was groter dan hij. Dus, om een ander voorbeeld te geven. Er zijn grote geleerden geweest die de Rambam hebben aangevallen op bepaalde punten. Toch houden ze de wet zoals Rambam die heeft gezegd. Want ze weten, zo is de wet, gepaskend, zo is de wet vastgesteld. Halaga. En er is een principe dat iets wat door een bijzdien als halacha is vastgesteld, mag nooit worden veranderd, tenzij door een bijzdien wat groter is in niveau, hoog in niveau. En omdat we elke generatie de batidien lager zijn in niveau, kan dat nooit worden veranderd. De vraag was, waarom staat er in de Spreuken de Vaderen, Pirkei Avot, waarom staat daar geschreven dat de Torah is Mi-Sinai, vanuit de Sinai, vanuit de berg Sinai. Waarom heeft hij gegeven Bus-Sinai, of Alla-Sinai, op de berg Sinai. Maar waarom staat er geschreven Mi-Sinai? En sowieso, hij is natuurlijk in de woestijn gegeven. Ook dat, waarom is die eigenlijk in de woestijn gegeven? Nou. Dat in de woestijn is gegeven, is kort en krachtig beantwoord. In de woestijn groeit niets, groeit praktisch niets, natuurlijk groeit er wel wat, leeft praktisch niets, woont praktisch niemand. En iemand die daar woont, die zwerft daar rond. Die woont niet op één plaats in de woestijn. Of het moet een oase zijn, maar dan is het geen woestijn. Een woestijn is in principe onbewoonbaar en van niemand. Of van iedereen. Dat is een woestijn. Juist in zo'n plek is daarom de Torah gegeven. De Torah is Gods wil. God heeft aan de aarde duidelijk gemaakt aan alle mensen wat hij wil. Hij wilde ook duidelijk maken dat de Torah is niet alleen voor, als hij de Torah had gegeven in het land waar één volk zou wonen, dan zou de wereld kunnen zeggen, kijk eens, de Torah is alleen maar voor dat land. Nu kan dat niemand zeggen, de Torah is in principe voor iedereen. Maar voor alleen diegenen die bereid zijn om de woestijn in te trekken om hem te ontvangen. Wat betekent dat? Om werkelijk Torah te leren, om naar Torah te leven, moet je bereid zijn te offeren. Jezelf op te offeren, je leven op te offeren voor Torah. En dat, ik weet niet of je het realiseert, maar dat doe je ook. Jullie doen dat. Jullie hadden heerlijk de hele ochtend in de zon kunnen zitten. Jullie hadden naar het strand misschien kunnen gaan. Jullie hadden zoveel leuke dingen doen. Jullie hebben die uren geofferd om hier Torah te leren. Jullie hebben na het eten, hadden jullie eerder naar buiten kunnen gaan. Om van het zonnetje te genieten. Of kunnen een krant lezen of iets anders. Nee, jullie hebben een aantal minuten en je energie geofferd om de mitzwa te vervullen wat Torah is om God te danken. Met benchen. Ja, dat is het offeren van je.
Is dat offeren?
Dat heet offeren. To offer is aanbieden.
Je noemt voorbeelden van inderdaad, anders had je lekker in de zon kunnen zitten. Maar...
Oké, als jij het niet als offer ervaart, dan ben je al op een niveau dat het voor jou al je leven geïmpregneerd is in je leven. He, en als je een offer brengt aan de tempel, in de tijd dat de tempel herbouwd zal zijn, maar het is gewoon volkomen normaal voor jou geworden, is het toch nog een offer, een korban. Ik kan je zeggen, ik ken een meisje, ik ken een jonge dame, die haar vader is heel erg ziek. Niet dodelijk ziek, maar heel erg ziek. En die moet elke nacht, echt elke nacht om 1:30 tot 2:00 een behandeling ondergaan, thuis. En overdag ook nog 2 keer. Dat meisje staat elke nacht om 1:30 op om haar vader 1/2 uur te behandelen. Deze normaal haar werk en alles. Dat is ongelooflijk. Dat meisje vertelt, in de eerste paar dagen of weken ervoeren ze het als een enorme opoffering. Nu al niet meer, het is gewoon geworden. Maar het is wel een offer, het is wel een opoffering. Alleen, dat zij dat niet zo realiseert, objectief offert dat meisje haar nacht gestopt. Hoe je het went of keert. Alleen, ze doet het met zoveel liefde en met zoveel dat met Gods hulp hoeft dat niet lang meer. Ik bedoel, waarschijnlijk over een paar maanden is het in zoverre genezen dat het niet meer hoeft. Het is een voorbeeld, dus dat is een offer. Goed, nou offeren we even onze tijd op voor een stuk goddelijk gebak of koek. Goed, waarom Missinaï? We hebben nog ongeveer een goed kwartier. Wil ik even zo efficiënt mogelijk gebruiken. Waarom staat er Mi? Mi Sinaï is vanuit de Sinaï. De Torah werd gegeven vanuit Sinaï. Waarom wordt de Torah dus gegeven vanuit de Sinaï? Niet op de Sinaï, want hij is toch op de Sinaï gegeven, maar er staat vanuit de Sinaï. Nou, er zijn natuurlijk op verschillende niveaus antwoorden. Het meest simpele antwoord wat gegeven wordt is dat wij moeten dus voor Torah, om Gods woord te ontvangen, zijn beeld ontvangen, moet je de bereid zijn de woestijn in te duiken. Je moet je bindingen daarvoor bereid zijn loslaten. Aan de andere kant, moet je in de woestijn blijven? Nee, je moet met die Torah vanuit de Sinaï, vanuit die woestijn weer, moet je de Torah putten en weer teruggaan. Want je hebt de plicht niet in de woestijn te leven, maar in de bewoonde wereld te leven. Je hebt de plicht weer alle zakelijke en normale dingen weer te doen. Hebben wij hier de plicht om 24 uur Torah te leren per dag en nooit iets anders te doen? Nou, ten eerste hebben we, ja, die plicht hebben we wel. Maar die mogelijkheid hebben we niet. Want wij zitten zo in elkaar dat we moeten ook nog eten koken. We moeten ook nog kinderen opvoeden. We moeten ook nog een geld verdienen. We moeten gewoon in leven blijven. Wordt er geleerd, als je al die dingen doet, dat moet je vanuit de Sinaï doen. Met de Torah mee. Dus je moet op een koosjere manier je geld verdienen. Je moet op een koosjere manier sport bedrijven. Als je dat doet voor je lichamelijke ontwikkeling. Je moet je lichaam ook onderhouden. Op een koosjere manier, wat je ook doet, dat moet vanuit de Torah gebeuren. Dat is de simpele verklaring van Missinaï vanuit. Een wat diepere verklaring is dat het woordje mi zelf. Het woordje mi is een van de namen, aanduidingen van God. En waarom? Het woordje mi betekent zowel uit, maar het betekent ook wie. Wie. En wij weten nooit wie God is. Zelfs de engelen weten het niet. Kunnen wij niet weten. Want hij is boven ons verstand. Dus het is altijd wie. En het begrip uit, in dit geval, een spijt me voor de associatie met een ui, maar hoe dan ook, het begrip uit, dat is dat iets uit iets anders komt, uit een andere wereld is. Iets van een andere wereld, het komt daaruit. Het is niet, het behoort niet, het is niet meer op de plaats waar het is. Het is veranderd van entiteit. Nou, God is niet aan plaats gebonden. Hij kan niet zijn van een andere plaats dan die is. Dat kan hij niet. God kan niet even doordenken. Het is heel logisch. God kan nooit zijn vanuit de ene plaats naar een andere. Want God is niet aan plaats gebonden. Hij is de plaats. Een van de namen van God is Makom. Moken. Makom is plaats. God is niet op een plaats. Een plaats is in God. Want God is overal omvertegenwoordigd en overal oneindig. Niet aan ruimte en tijd gebonden. Dus wat betekent dan het woordje mi als uit, als naam van God? Dat het feit dat wij God kunnen, dat wij er zijn en iets van hem kunnen ontvangen, dat is al een verandering. Niet van God zelf, maar een verandering van de manifestatie van God. Dus eigenlijk is mi een van de namen van de manifestatie van de openbaring van God. God zelf kunnen we nooit zien, maar wel hoe hij zich openbaart. Manifestaat zich in de wonderen van de natuur, in de wonderen van de mens, in de wonderen van de geschiedenis. Ik hou ervan voorbeelden uit de natuur te noemen. Ik heb weer iets geweldigs. Echt iets geweldigs. Ja, echt. Het is echt genieten. Iets wat ongelooflijk is. Ik vond het aan het artikel in een blad. En dan vind ik het onbegrijpelijk dat er zo'n redacteur of schrijver van het blad niet prompt zeer religieus worden. En je hebt het blad van National Geographic. En ik zag het in een hele oud tijdschrift. Het lag in de wachtkamer van de tandarts waar ik was een paar weken geleden. En het was uit 1986 geloof ik of zo. Of zoiets. En ik las een artikel over krekels die kunnen rekenen. Heb je ooit gehoord van de krekels? Nou, er zijn al duizenden soorten krekels. Er is een soort krekel en die wordt genoemd de kameleonkrekel. Waarom? Die kan veranderen van kleur. Die kan van groen worden naar grijs. Maar het is een krekel. Het is van een familie van een krekel. Deze krekels die wonen, die komen voor in Zuidoost-Afrika. En alleen in dat gebied komen ze voor. En het is heel interessant dat dat deze krekels die leven van kleine wormpjes. Alleen maar kruipende insecten, niet vliegende. Hele kleine wormpjes, maar die worden altijd op dezelfde manier gevangen. Hoe dan? Ze leven van een soort wormpje wat daar woont, wat alleen maar leeft in, ik zou bijna zeggen kuddes, in groepen. Dus dat zijn wormpjes die aan elkaar klitten alleen maar. Die komen nooit als individu voor. Dat zijn dan minstens zo 50 tot 80 wormpjes bij elkaar. En die komen daar bij miljarden voor. En die vormen het belangrijkste voedsel voor deze krekels. En als nou een krekel zo'n wormkolonie heeft ontdekt, zo'n wormpjeskolonie, dan maakt hij een geluid. En dan maakt hij dat geluid. En ze hebben dit zo vaak proefondervindelijk. Ze hebben dit honderden keren proefondervindelijk gedaan. En op andere plekken, allerlei plekken, allerlei, met trucages. Het gaat altijd op dezelfde manier. Er moeten precies 65 krekels bij elkaar zijn. Niet één meer en niet één minder. En dan, als die bij elkaar zijn gekomen, dan vallen ze met z'n allen aan en eten ze ze op. Als ze er één van weghalen, eten ze niet meer.
Dat is hun minje.
Ja, hun minje, ja. Interessant, hè? Als je er één weghaalt van die 65 krekels, eten ze niet meer. Als je er één bij doet, op het moment dat je er één bij stopt in de groep, houden ze op met eten. Totdat de één weggaat naar een andere groep die een andere kolonie wormpjes heeft. Precies 65. Het is een van de ontelbare raadsels, maar ook wonderen in de natuur. Krekels die kunnen tellen. Hoe kan dat? En dat zijn er altijd precies.
En die neurotische.
Ja. Ja. Luister eens, zo'n opmerking, daar raak ik uitgeteld. En hoe dan ook. Het is een van de. Nou, Mi Sinai. Dus Mi is dat oneindige, maar wel dat wij dat kunnen waarnemen. Want we kunnen minstens zeggen, er is iets oneindig. Wie? Wie is dat? Als je iemand ziet die je niet kent, je hebt dan op dat moment, je kent hem, je hebt geen relatie met hem, maar jij kan tenminste zeggen, wie? Wie is dat? Hij is in jouw leven. Hakodes Boer, God komt in je leven via dat woordje Mi, via het besef. Er is iets meer dan dit. Dat is ook Mi Sinai. Is je vraag beantwoord? En dat is ook met Shavuot in feite gebeurd. En nog een opmerking over Shavuot. Een zeer prachtige vraag. Jullie kennen allemaal dat de beroemde Midrash, dat God is langs alle volken gaan, of ze het eraan willen vangen. Jullie kennen ook dat mopje, dat ga ik nou niet vertellen. Iedereen kent dat mopje. Maar hij heeft dus alle volken gevraagd, willen jullie het eraan ontvangen? Zo is hij naar Esaf gegaan. En heeft gezegd, elk volk vroeg, wat staat erin? Dus Esaf vroeg ook, wat staat erin? Dan zegt God, je mag niet moorden. Zegt Esaf, bloedvergieten is onze parnosis, daar leven wij van, dus wij willen het niet. Dat is ook zo. Esaf is de Rome geworden, de westerse wereld, we weten allemaal met alle koloniale imperialistische oorlogen, de westerse wereld dankt haar welvaart aan moord, aan bloedvergieten, het uitmoorden van volkeren en het uitbuiten daarvan. Toen zijn ze naar Ishmael gegaan. Ze zei, God, je mag niet stelen. Nou, we weten uit de geschiedenis, het Arabische landje pikt, dat was het meest gedane spel van de bij. De Ishmael is stelen. Dus Ishmael zegt, nee, dan doen wij het ook niet. Toen zijn ze naar alle andere volken gegaan. En Kodesh Boer heeft iets uit de Torah genoemd waarvan hij wist dat dit is voor dat volk, wil dat niet horen. Wat hij bij het Nederlandse volk zei, weet ik niet hoor. Maar hoe dan ook. Op een gegeven moment, elk volk zei nee. En toen het Joodse volk zei, gelijk na Zeven Ishma, we zullen het doen en we zullen horen. En we leren. Dus, goed. De vraag is, als je kijkt naar de wetgeving van Esaf in de westerse wereld, dan zie je dat moord wordt zwaar gestraft. Want in de geschiedenis werd moord gestraft met de meest zware straffen. Als je ziet bij Ishmael van diefstal, het afhakken van handen, Dat is van oudsher gebruikelijk in talloze Arabische landen. Vandaag de dag komt het alleen maar voor in bepaalde Arabische landen. En,
Afrikaanse landen
ook. De vraag is, als al die volkeren dit soort misdrijven zo zwaar straffen. Dat is toch een strijdigheid met dat ze de Torah niet wilden. Omdat er staat, dit mag niet. Ze wilden dit niet. Er wordt geleerd. Er wordt gezegd in de Midrash, één volk zegt God, je mag niet overspel plegen. Zei dat volk, dat willen wij niet. Terwijl dat volk, iedereen die daar, een man die naar een vrouw keek, die getrouwd was met een ander, hem werden de ogen, alleen werd er uitgestoken. En dat werd in de praktijk gedaan. En bij vrouwen werd dat natuurlijk nog erger misschien gedaan.
Gebeurt dat toch nog?
Ja, in Nigeria. Goed, hoe dan ook. Dus dat is een strijd met dat, waarom zeggen die volken dan nee? Is het antwoord, de volken zijn niet tegen een bepaalde wetgeving en bepaalde verboden. Maar het moet van hen zelf komen. Ze moeten het zelf, hun eigen normen. Ze willen het alleen maar als het vanuit hen zelf komt, hun eigen normen en waarden zijn. En dat is het verschil met het Joodse volk. Wij hebben gezegd van meet af aan, nee, het gaat niet om onze normen en waarden, want wij weten. En dan zo brengt onze geleerden het. Als iemand de vrije keus heeft naar eigen normen en waarden te handelen en te beslissen, dan is alles is goed te praten, vroeg of laat. Hitler is goed te praten. Zoals vorige week, ik weet niet of jullie hebben het gehoord op de radio, er is ontzettend veel stennis over geweest. Er was een interview met een van Lieshout, een dokter van Lieshout, een Nederlandse naam, maar een Irakees. Oorspronkelijk Irakees, een vluchteling, asielzoeker, die heeft de Nederlandse naam aangenomen en is genaturaliseerd en is toen teruggegaan naar Irak en werkt hij voor het Irakese ministerie van Volksgezondheid. Maar hij heeft de Nederlandse naam behouden. En die was weer even terug in Nederland en dat was de dag na die onthoofding. En toen vroeg de journalist hem in het radiojournaal van dokter van Lieshouten, wat is nou het verschil tussen de Irakese mentaliteit en de westerse mentaliteit? En toen zegt hij van de Irakese mentaliteit, dat begrijpen de Amerikanen niet, zegt hij, dat de Amerikanen door die foto's van die naakte Irakese gevangenen en dergelijke, dat naakte en dat blote, en ook wat de Amerikaanse soldaten soms aan pornografie nemen, dat is zo... Dat is zo respectloos, zonder respect voor de mens. Toen vroeg die journalist aan hem, maar wat vindt u dan, hoe wordt Irak op gereageerd, en wat vindt u van die onthoofding? Toen zegt hij, ja, dat die onthoofding is wel met respect gebeurd. Zegt hij letterlijk, die onthoofding is wel met respect gebeurd. Dat is op deze manier kan je alles goed praten. Je kan alles, je hebt je eigen normen en waarden, je kan alles goed praten. Dat daar die vrouw in Nigeria, die over 2 maanden tot de hals toe wordt ingegraven en dan wordt doodgestenigd. En waarom over 2 maanden, dan mag ze nog 2 maanden afscheid van haar kind nemen, dat wordt goed gepraat. Er worden al die moorden in Pakistan en India van bruids, van meisjes, van in de puberteit en dergelijke. Alles kan je goed praten, Hitler praatte zichzelf, werd en wordt goed gepraat. Alles als je eigen normen. Daarom, wij hebben gezegd na Seven Nishma, dat is het idee van Shavuot. Het idee van Shavuot is dat niet onze eigen normen, maar de objectieve normen van de schepper en alles wat er buiten valt is niet goed te praten. Er is niets goed te praten wat daar buiten valt. Alleen de objectieve normen, de wil van de schepper, de Torah. En dat is dat. En dan wil ik eindigen met een we hebben het dan vandaag vanwege ook Jerom Jerusalem, wat meer gaat over Jerusalem en Israël en dergelijke. En we weten, de Haftima Kaddish geldt het verschil tussen Israël en de hele wereld, hoe ze daar tegenover staan. Volgende is dan een mopje, maar dat zegt meer. En dat is meer, een soort cartoontekening van de houding van de wereld hier tegenover dan vele verhalen. Er wordt in Parijs, er loopt een meisje van 5. Het is een mopje hoor. Er loopt een meisje van 5 met een hond op. Nee, loopt gewoon op straat. En plotseling die hond begint haar aan te vallen en te bijten. En een Israëlier komt langs en die pakt die hond en die slaat hem dood. En een journalist aan de overkant ziet dat hij rent. Die zegt, ah, de geweldige kop morgen. Parijzenaar redt klein meisje van vrede dood. Toen zegt hij, maar ik ben geen Parijzenaar. Ah, oh, geef niet. Franse held slaat agressieve vrede hond dood. Franse held met doodsverachting slaat agressief in hond. Zegt hij, maar nee, dat ben ik niet, ik ben Israëliër. Oké, goed. Volgende dag, grote kop in de krant. Israëliër, niets ontziende Israëliër, slaat lievelingshond van 5-jarige meisje dood. Goed, tot zover. Ik wil met jullie wat dieper ingaan op een bepaald probleem, wat best wel heel erg de moeite waard is om dat eens een keer goed over te leren. Iedereen weet hier waarschijnlijk dat de belangrijkste zin in onze traditie, zowel in de tefillot, maar ook in ons leven, dat is de zin Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem in God. Hoor Israël, Hashem, God is onze God, God is één. Dat moeten we horen. De vraag die ik nu ga stellen, wil ik gaan stellen en probeer daarop een antwoord te vinden. We onderzoeken de vraag wat onze geleerden daarover zeggen. De vraag is, waarom begint deze belangrijkste zin met hoor? We weten deze zin, het is een verplichting vanuit de Torah om deze zin 's ochtends uit te spreken en te begrijpen. Bij Shachrit, 's avonds uit te spreken en te begrijpen bij Maariv. Nog een keer 's avonds voordat je gaat slapen. Maar ook aan het einde van Yom Kippur, met Ne'ilah. Aan het einde van Ne'ilah, vlak voordat de hemelpoorten weer ietsje meer, minder open gaan dan normaal, dus ietsje meer dicht gaan, dan spreken we het ook uit. En vlak voordat we sterven, als het mogelijk is, dan moet je laatste woorden moeten zijn van Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem God. En het ideaal is dan dat je je laatste adem uitlaast op Egad. Ja, goed, als dat dan niet lukt, dan is het echt niet zo dat je, dat je daarboven komt, hè, God, weer mislukt. Ja,
het is het. De volgende keer beter.
Ja, ja. Dus, dit is een zin die verschrikkelijk belangrijk is. Maar waarom begint deze belangrijkste zin met hoor? En ik zal de vraag nader verduidelijken. De belangrijkste zin begint met hoor. Als je iets hoort, hoor Israël. Er staat niet, er wordt wel eens gezegd, ja, dat je, als je het hoort, je moet het begrijpen. Maar dan moet er staan niet hoor, maar begrijp. Dus hij wien Israël. Of heb inzicht, zie, re'ei, zie. Waarom zeggen we hoor? Wat is zo specifiek aan horen? Waarom wordt er geleerd dat als je deze zin met grote aandacht uitspreekt, ook over de betekenis daarvan, dat je dan al een deel in de Olam Haba van de toekomende wereld eigenlijk hebt verdiend? Nou, we kunnen de vraag nog sterker maken. Toen het Joodse volk bij de berg Sinaï stond, zegt de Torah dat God zich openbaarde. God openbaarde zich en dat ging gepaard met een hele hoop theater. Nou ja, het was natuurlijk geen theater, maar het was echt, het was MS, maar het waren bliksemfrits. Het was vuur, ontzettend veel vuur. En er waren shofarklanken. Kolot, koilois, kaulaus, kolot, shofarklanken. De klanken van de shofar. Want ook Rosh Hashanah, wanneer we de shofar horen, dan denken we ook even terug aan de shofar zoals die klonk op de berg Sinaï. De shofar. Dat waren klanken. Maar er staat nergens dat wij die klanken hoorden. Er staat, wij zagen die klanken. Het Joodse volk. Ro'im et akolot, hoe kan je klanken zien? Hoe kan je dat zien? Dat is op zich al een vraag. Hoe konden wij, dan moeten wij toch een ongelooflijk speciaal niveau hebben gehad. De Gemore in Shabbat, bladzijde 88, die brengt verschillende agadot, verschillende midrashim, die daar ons over wat duidelijkheid geven. Moet je voorstellen dat de Kodesh Baruch Hu, God, die geen maat heeft, die geen ruimte kent, geen tijd kent, als die zich aan ons openbaart, wij zijn in ruimte en tijd in maat, dat kunnen we helemaal niet verdragen. Het Joodse volk kon het ook niet verdragen. Bij elke woord dat de Kodesh Baruch Hu sprak, zich openbaarde, stierven we. We konden niet meer leven. Maar, dan kwam er weer, dan liet de Kodesh Baruch Hu kwam met een zeer sterke geur. Van een bepaald specerij. En de specerij was, nee, het was geen deodorant of aftershave. De specerij was Myrte. De Hadassim, Myrte. Dat was de specerij. En dan door die specerij, als een soort vruchtzout, werden we weer tot leven gewekt. Maar dan bij de volgende uitspraak gingen we weer dood. We hebben nog nooit zoveel Tegiat Tamei-team gehad. Nog nooit zoveel gestorven en weer tot leven gebracht. Elke keer weer. Want we konden de openbaar van Kodesh Baruch Hu niet verdragen. En toch waren we op een niveau dat wij het verdienden op dat moment Kodesh Baruch Hu zijn openbaring op een bepaalde manier te kunnen waarnemen. We zagen het. En er wordt er geleerd. Wij waren op het niveau van Adam Harishon, Odom Harishon, de eerste mens, voordat hij van die boom, door zijn vrouw natuurlijk, had gegeten. Voordat Adam Harishon in overtreding was gegaan, hij was net gesapeld door Kodesh Baruch Hu, had geen zonde begaan, niks. Op dat niveau waren we. Maar waarom staat er dan niet dat we op dat hoge niveau waar we waren, dat we de klanken gewoon konden horen. Want zoveel klanken moet je niet zien, die moet je horen. Of waren we op het niveau dat we ze konden zien? Wat betekent dat? Allemaal vragen, we zullen straks merken hoe die worden in één keer worden beantwoord. Nog een volgende vraag. op de dag in het jaar dat wij beleven dat de mens is geschapen, niet de wereld, maar de mens, Rosh Hashanah werd de mens geschapen, de wereld werd geschapen op 25 Elul. En de zesde dag, dat was de Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah, eerste van Tishri, toen werd de mens geschapen. Op de dag dat de mens werd geschapen, op die dag, wat is de belangrijkste mitswe van die dag? Echt, het is in feite, eigenlijk is het de enige echte mitswe die wij op Rosh Hashanah kennen. Want zoete appel en honing is geen mitswe, maar is een minhag, is een gewoonte. En al de tefillis en de davenen, dat is een grote mitswe zijn dat. Maar dat is niet specifiek voor Rosh Hashanah, want we moeten elke dag davenen. Het zijn alleen specifieke dingen die we davenen. Maar wat is de echte enige mitswe van Rosh Hashanah? De shofar. Maar wat met shofar? Hebben we de verplichting om de shofar te blazen? Nee. Om de shofar vast te houden? Nee. Te horen. Lishmoa et ha-shofar. Shofar moeten we horen. Weer dat horen. Maar waar is dat horen? Bij Matan Torah. Nog iets. Er wordt geleerd dat het Joodse volk, waarom hebben wij Joden het verdiend dat wij de Torah mochten ontvangen en dat wij aan de berg Sinaï mochten staan? We weten, Kodesh Borgu, er is eigenlijk een beroemd mopje erover, maar goed, Kodesh Borgu, die is alle volken langs geweest om de Torah aan te bieden. En elk volk wilde weten wat erin stond. Alleen, ja, het Joodse volk heeft gezegd, wij hebben zoveel vertrouwen in u, wij zullen doen en we zullen horen. Naase venishma. Nog voordat we horen, we zullen het doen. En daarom hebben we verdiend dat wij die Torah kregen. Beste vrienden, na zeven zullen doen en we zullen dan horen. Wordt de vraag gesteld, we zullen doen, maar om het te doen moeten we eerst kunnen horen wat erin staat. Anders weten we niet wat we moeten doen. Dus op zich is het wel een heel mooi gebaar van ons, maar het is onlogisch. Het is de verkeerde volgorde. Kan je wel zeggen, ja, we wilden helemaal Kodesh Boeghoe zeggen, wat er ook in staat, dat doen we. En daarom zullen we het doen en dan zullen we pas horen wat erin staat. Natuurlijk moeten we het horen om te doen, maar de volgorde staat verkeerd. Dan hadden we moeten zeggen, we zullen horen, maar in ieder geval doen we het of zoiets. We zullen horen en wat er ook in staat, we zullen het doen. Nee, in plaats van staat er echt, we zullen het doen en we zullen horen. Na AC, we zullen het doen, we nishma en we zullen horen. Wat is er dan toch met dat horen? Ik wil nu langzamerhand ingaan op het antwoord. Maar eerst nog, we hebben de vraag onderzocht. We hebben de vraag nog sterker gemaakt. Waarom hoor je Schoel? Waarom hebben we bij Matan Torah hebben we de shofarklanken niet gehoord, maar gezien? Terwijl we de mitzwa hebben op Rosh Hashanah om het te horen. Adam Harishon, de eerste mens, op dat niveau waren we. Hey. Kon die horen? Kon de eerste mens horen? Antwoord is heel duidelijk, nee. Want Adam, Odom en Rishon, er staat duidelijk geschreven, ze zagen die bomen, dat ze goed, ze zag dat die boom goed was, ze zagen. Ze konden wel zien. Maar hoe weten we dat hij niet kon horen? Hij heeft niet geluisterd. Want hij heeft van die boom gegeten. Hij heeft dus niet goed geluisterd. Hij heeft dus kennelijk niet goed gehoord. Hij heeft niet goed kunnen horen. Hij heeft niet goed gehoord. En dat, heel simpel. Nou begrijpen we ook wel. Nu begrijpen we ook waarom we daar aan die berg Sinaï stonden. En we konden die shofarklanken zien. Op zo'n hoog niveau waren we. Maar we waren nog niet op zo'n hoog niveau dat we die shofarklanken konden horen. Want we waren op het niveau van Adam, Rishan, de eerste mens. Het niveau dat we de goddelijke openbaring konden zien, dat is een onvoorstelbaar niveau. Maar het niveau van horen hadden we nog niet bereikt. Het bewijs wordt daar geleverd dat we konden zien. Iets wat normaal gehoord wordt, konden wij zien. Dat is al op zich een wonder. Kunnen we niet voorstellen. Kunnen we absoluut niet voorstellen wat het is. Maar het niveau waar zij waren, kunnen wij ons ook niet voorstellen. En toch, zij konden nog niet horen. Hoe kan er dan van ons verlangd worden dat wij wel kunnen horen? Hoe kan van ons verlangd worden dat wij een niveau bereiken wat onze voorouders op de berg Sinaï nog niet hebben bereikt. Dat Adam Harishon, de eerste mens die zelf door Kodesh Borgo geschapen was, nog niet heeft bereikt. Hoe kunnen wij dat dan horen? Horen jullie me goed trouwens? Ja. Hoe kunnen wij dan, ja, hoe kan het van ons verlangd worden? En we zien ook aan het naastevenisme, maar we zullen horen hoe hoog het niveau is van dat horen. Want we zeggen tegen Kodiborgo, we willen het niveau bereiken dat we ook kunnen horen. Maar daarvoor moeten we eerst doen. Naast zeven zullen doen, we nisma, en dan hopen we dat we het niveau bereiken ook dat we kunnen horen. We zien hier dus dat het hoogste niveau, het allerhoogste niveau wat we kennen, is horen. Horen is hoger dan zien. Horen is hoger dan begrijpen. Horen is hoger dan al het andere. Weet je, wat is de kracht van een kabbalist? Er wordt geleerd. Wat iemand die jaren en jaren en jaren kabbalen heeft geleerd. Waaruit blijkt dat hij een niveau heeft gehaald van kabbalen? Dat als iemand tegen hem praat, dat hij kan horen. Dat hij kan horen, ik heb een ongelooflijk iets. Voor normale mensen een ongelooflijk iets. Met normale mensen bedoel ik mensen op een, die niet op een bepaald niveau wat er boven uitsteekt leven. Ik vond het ongelooflijk dus, want ik ben maar een normaal mens. Hoewel, als mijn vrouw zal me geloven. Maar, hoe dan ook.
Geen kwaad over jou.
Nee, over mezelf. Ik heb vorige week een vrouw aan de telefoon gehad. Ik kan het rustig zeggen, want jullie kunnen nooit achterkomen wie wat dan ook. Ik ken helemaal niet iedereen, hoe doet of niet, mag ook niet. En die vrouw die klaagde erover dat haar dochter had ze al een jaar lang niet gezien. En dat vond ze vreemd, en hoe ze nou dit, en hoe ze weer contact kon krijgen enzovoort. Toen heb ik met mijn koebal gesproken. En toen heeft die koebal, die heeft iets gezegd. Hij vroeg aan mij, heeft die vrouw letterlijk gezegd die woorden die jij gebruikt? Ik zeg ja. Ik probeer altijd zo secuur mogelijk te zijn met citeren. Zeker ten opzichte van. Toen zegt hij me, Koebal, heb je goed gehoord wat die vrouw zei? Ik zeg, wat is gehoord? Ik dacht het wel. Toen zegt hij, als dit de woorden zijn, dan zegt die vrouw met zoveel woorden, dat ze die dochter eigenlijk nooit meer van haar leven heeft willen zien, dat ze haar nooit heeft willen zien, dat ze haar nooit als dochter heeft willen hebben, maar dat ze alleen maar heel erg beledigd is, dat die dochter haar ook niet meer wil zien. Ik heb dat teruggekoppeld aan die vrouw. Het was duidelijk. Dat is horen. Dat is horen. Ik kreeg een lesje in wat horen is en niet horen. Op z'n Hollands gezegd, tussen de regels door. Maar ook dat. Ja, door horen wat niet gezegd.
Die vrouw had gezegd, ik heb mijn dochter nooit meer gezien.
Ja.
Is dat wat ze zei?
Nee, ik kan niet letterlijk ingaan, want als ik alle woorden letterlijk zeg, dan zou er uit kunnen komen ook in welke plaats en dergelijke, en zelfs dat wil ik vermijden. Nee. Maar het komt erop neer dat er bepaalde dingen zijn gezegd, en om echt goed te kunnen horen, dat is een meer dan een kunst. Meer. Het Torah leren, het leren van Torah, in elke zin, bij elk woord staat zo verschrikkelijk veel. Om te kunnen zien wat in de Torah staat en om te kunnen horen. Al om te kunnen zien is een kunst. Eén voorbeeld. Kijk of één van jullie zo slim is. Of echt kan zien. Er staat in de Torah de zin, wanneer je oorlog gaat voeren met je vijand, dan zal het dat en dat en dat. Wat is er al niet logisch in deze zin? wanneer je oorlog zal voeren met je vijand, dan zal dat en dat en dat. Wat dan doet dat?
Het leidt tot iets negatiefs al bij voorbaat.
Nee, dat kan. Er zijn negatieve dingen. Je kan oorlog voeren
met je vrienden. Logisch.
Ja, tuurlijk. Je zal oorlog voeren met je vijand.
Want ik zie het al in een vorm geschreven als leidt tot negatieve.
Ja, maar toch word je wel eens gedwongen tot oorlog, Batja. Wanneer je oorlog voert, zegt de Torah, in die tijd zei je, met je vijand. Maar ga je dan met je vrienden, zoals Paul zegt, oorlog voeren?
Nee.
Maar waarom staat er dan met je vijand? Omdat de Torah daarmee impliciet zegt, dat is even horen, en dat is ook in de eerste plaats zien dit, van zorg dat je alleen maar oorlog voert met je vijand en niet met je vrienden. Als je met je vrienden eens een keer oneenigheid hebt, of dit, dat kan, maar ga je geen oorlog voeren. Zorg niet dat het tot oorlog leidt. Heel goed. Maar goed, we zijn dus hier al tot de conclusie gekomen dat horen het hoogste niveau, kennelijk een hoger niveau is dan zien. En het hoogste niveau is wat we kunnen voorstellen. We gaan hier na een korte pauze op verder. Beste collega taarteters, we hebben nog een paar minuten. Ik wil in die laatste paar minuten nog even toch een antwoord geven op dat horen. Wat is nou het niveau van dat horen? Nou, er wordt gezegd, de ogen zijn de spiegel van de ziel, hè, zijn oud-Engels, maar dat staat ook in zekere zin in de Kabbala. In de Kabbala, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Maar wat betekent dat, de spiegel van de ziel? Dat betekent dat ze weer spiegelen wat voor ziel je van binnen hebt. Maar dat is van binnen naar buiten. Dat betekent, je kan in iemands ogen vaak zien wat voor ziel die heeft.
Wat bezielt.
En wat bezielt en alles en zo. En als, zeker als je iemand kent, dan kan je al aan een indirecte blik bij wijze van spreken, kan je, dat is al een heel verhaal, dat is zien. Horen, dat is de ingang tot de ziel. En dat is een ingang. Als je iets ziet, heeft dat invloed op je ziel indirect. Je ziet het, het gaat via het hoofd, de ogen, via het hoofd, via het verstand, via het hart, beïnvloedt het de ziel. Maar iets horen gaat direct tot de ziel. Zonder tussenpersoon of zonder tussenfases. Dat gaat direct tot de ziel. Je kan dan ook veel je zielenberoerselen worden veel meer geraakt en in beweging gebracht, vaak door wat je hoort dan door wat je ziet. En een heel mooi iets is natuurlijk zo, dat bij aangrijpende documentaires of films, wat maakt hem vaak zo aangrijpend, zonder dat je dat realiseert, is de achtergrondmuziek die ze erbij maken. Het geluid. En om die opening naar je ziel te maken, om ervoor te zorgen dat je ziel open staat, dat is een hoger niveau. Maar het interessante is, dat kan iedereen kan dat bereiken, onmiddellijk. Onmiddellijk nu kan dat iedereen dat bereiken. En dat is weer interessant. Het is een veel hoger niveau, maar dat is voor iedereen te bereiken. Terwijl het lagere niveau van leren, begrijpen en zien, daar moet je soms jaren en jaren en jaren voor werken. Er is iets heel interessants. En dat, het is volkomen omgekeerd aan conventionele opvattingen. En ook wel eens opvattingen zoals heel veel mensen denken, wat ik nu vertel. Iedereen denkt dat een slimme jongen in de klas op school, dat wordt later een grote geleerde. Joods gebied of niet Joods. En iemand die op school moeilijke dingen opvangt, juist niet. Onze geleerden zeggen het omgekeerde. En je ziet het ook heel vaak. Iemand die op school heel erg slim is en alles gelijk vat, heeft een zekere intelligentie. Maar dat hoeft niet te betekenen dat hij dat 20 jaar later nog doet. Maar iemand die heel veel moeite heeft met op school de dingen vatten, die dat keer op keer weer probeert en keer op keer probeert, op het moment dat hij de dingen gaat vatten, gaat het vaak op een veel dieper en verfijnder niveau. En je wordt vergeleken met twee soorten deuren. Een deur als dit, gemakkelijk open en dicht. Gaat open, gaat dicht. Dat is je slimme jongen. Maar een hele zware houten deur. Zo'n middeleeuws kasteel. Met de grootste moeite gaat hij dicht. Maar dan is hij ook dicht. Met de grootste moeite gaat hij open. Maar dan staat hij ook goed open. Dat is veel gedegener. Maar het is veel moeilijker om dat op gang te brengen. En je ziet het ook. Ze hebben een keer een onderzoek gedaan naar jongens die de laatste 40 jaar de wedstrijden wonnen met het uit het hoofd leren van missionarissen en het begrijpen. Jongetjes, dat zijn wedstrijden van 8 jaar tot 13 jaar. Is dat, hè? Alle jongetjes die hebben gewonnen ooit, daar is geen één van bekend dat die grote Talmid Gochum is geworden. Maar de grote Talmid Gochum, dat waren vaak jongens die het met heel veel moeite begrepen. Dus voor de meeste van jullie, dit, wat ik nu heb verteld, helemaal niks van hebben begrepen, is er nog hoop. Goed. Maar goed. Ja.
Oké.
Goed. Ik dank jullie voor de aandacht.
Bedankt.